Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen psalm 81 vers 12, de psalm die Corné heeft opgegeven. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81 vers 12. Als antwoord op de belijdenis van het geloof zingen op psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143 vers 10 zingen we na de belijdenis van ons geloof. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere, onze God, wij bidden van u om uw Heilige Geest, uw goede Geest, om ons te leiden op de goede weg. Heer, we danken u dat we opnieuw als uw gemeente bij elkaar mogen zijn. Uw woord is er. Uw woord dat een lamp is voor onze voeten, licht op ons pad. Dat de weg wijst die we moeten gaan. En deze middag wijst u ons in het bijzonder op de weg van het kruis. Achter de Heer Jezus aan. Om onszelf te verloochenen. Ons kruis op ons te nemen en hem na te volgen. En Heere, die weg kunnen we alleen gaan. Als uw geest ons daarop leidt. De weg waarop we ons leven verliezen. Om het juist zo te behouden. Heer, het is onze neiging. Het zit in ons om ons leven te willen vasthouden. Onze eigen weg te gaan, los van u. De weg die bij u vandaan gaat. De weg die eindigt in het verderf. Maar u gaf uw zoon, die wel de weg ging waarop hij het leven verloor, om ons het leven te geven. En achter hem aan roept u ons om die weg te gaan. En Heer, we bidden van u dat u door uw Heilige Geest zo het licht laat vallen op wie Jezus Christus is, wat hij gedaan heeft. Dat wij het geheim van het evangelie gaan verstaan. Dat juist door ons leven te verliezen, alleen door ons leven te verliezen, kunnen wij het behouden. Vinden we het in hem. Het eeuwige leven. Het ware geluk. De diepste vrede. Het mens zijn zoals u het bedoeld hebt. Heere, wees in ons midden met de kracht van uw woord en geest. Dat worden ingewonnen door uw liefde. Die u hebt laten zien in Jezus Christus, uw Zoon. De liefde die Christus ertoe bracht om de gestalte van een slaaf, een dienstknecht aan te nemen. En gehoorzaam te zijn tot in de dood. Om zijn lichaam te verbreken, zijn bloed te vergieten, om ons het leven te geven, om verzoening te brengen, en vrede, en overwinning op alle kwade machten, en de duivel, en de hel, en de dood. Heer, wij danken u voor uw evangelie. En wij bidden, Heere, laat het ook vanmiddag weer voor ons mogen oplichten. Telkens weer moet die weerstand, dat ongeloof in ons hart overwonnen worden. Die neiging om onszelf te behouden. Om niet op uw woord af te gaan, maar op onze eigen gedachten en gevoelens. Om iets te willen zijn voor u. Terwijl alleen Christus alles is en alles heeft. En Heere, we bidden ook om uw genade, om zo gewillig, vrolijk, blijmoedig het kruis te mogen dragen achter hem aan. Dat kruis kan zwaar drukken, Heer. U kent ook ons allen zoals we hier zijn of met de preek meeluisteren. Hoe zwaar het kan drukken, de weg die u ons wijst. Soms te zwaar voor ons gevoel. Onmogelijk om te gaan. Zo vol pijn en duisternis en verdriet. Heere, wees ons nabij. En mag de verkondiging over Jezus Christus, wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, hoe Hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht, dat wij niet zouden bezwijken, ons nieuwe moed en kracht geven, nieuwe hoop om verder te gaan. Ik bid ook om uw genade om elkaars lasten te dragen. Voor degenen die te moedeloos zijn om te hopen. Die te zeer in het donker zitten om u nog te kunnen vasthouden. Dat we juist ook zo anderen mogen meedragen, biddend, pleitend op uw woord. Dat u het bent die ons niet zult begeven en niet zult verlaten. Want u hebt uw eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Hoe zult u ons ook met hem niet alle dingen schenken, ook door zoveel onbegrepen wegen heen. Door zoveel lijden en pijn en moeite en verdriet. Heere, gedenk ons zo naar uw genade in onze persoonlijke omstandigheden. Misschien is het nodig, Heer, dat u ons leven moet opschudden. Ons moet confronteren met onze onbekeerlijkheid, ons ongeloof, onze onwilligheid om ons aan u over te geven. Heer, breek door die weerstand, door de geestelijke duisternis heen met het licht van uw woord en geest. En mag zo uw woord kracht doen, hier in ons midden, in onze levens, in de levens, onze kinderen, van allen die ons lief en dierbaar zijn. En mag zo uw licht stralen, ook naar buiten toe. Maak ons een zegen voor de mensen om ons heen. Dat juist door het gaan, het volgen van de Heer Jezus, het licht van uw evangelie mag schijnen. Want daarin blijkt de liefde, de kracht van het dienen, het onszelf geven voor anderen in plaats van te heersen. Wat zo ingaat tegen onze eigen natuur. Iets wat wij onder mensen zo niet vinden. Dat alleen u kunt geven. Dat bij u vandaan komt. Wat heen wijst naar u. We bidden hier voor het evangelisatie uit in Kralingse Veer. De bijeenkomst in Fascinatio. Zegen alle keren dat het woord mag worden doorgegeven. De contacten die er zijn. Heere, zegen de mensen in deze wijk. Met uw genade, uw liefde. In alle relaties van het leven. En mogen ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Die u gezonden hebt en de vrede die u bereid hebt. Voor allen die u lief hebben. Bidden, Heere, mag zo ook de gemeente gebouwd worden. In het dienen van elkaar. Het niet nastreven van onze eigen belangen. Maar het zoeken van wat van de ander is. Het gevoelen van Jezus Christus. Zegen de broeders van de kerkraad. In het werk dat ze mogen doen. Dominee van der Brink. In de plek die u hem hier als herder en leraar hebt gegeven. Mogen zij in het bijzonder die zelfverloochening beoefenen. Waartoe u ons oproept in uw evangelie. En daarin voorbeelden zijn voor anderen. Geef ze de kracht van uw Heilige Geest. De genade van u vandaan. Heer, we danken u ook voor de kerkraadsvergadering van afgelopen week. Zegen alle besluiten die genomen zijn. De overwegingen. En mag zo ook het werk in de gemeente voortgang hebben. De gemeente gebouwd worden. Geeft u wijsheid en inzicht en zegen. Zegen de catechisaties. Het onderwijs aan de jongeren. Heer, u wijst een weg. Die ze niet vinden op. In deze wereld. In de films van deze wereld. In de muziek van deze wereld. In het denken van deze wereld. In de wetenschap niet. De weg van het kruis. Die tegen vlees en bloed ingaat. En tegelijk toch zo wonderlijk. Zo heerlijk. En zo bijzonder is. Heer, win ze in voor die weg. Leer ze op die weg gaan. Met vallen en opstaan. Houd ze vast bij uw hand. Heer, zo heffen we onze ogen op tot u. We bidden u voor dominee van Blijdeveen. Die vandaag hier staat als mee te zijn. Geef hem genezing en herstel. Nieuwe kracht en maak hem een zegen. Op de plek die u hem gegeven hebt in zijn gemeente. Heer, zo leggen wij onze noden voor u neer. Bidden wij om uw zegen en om uw kracht. Hoor ons genadig, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, het woord van de Heer komt vanmiddag naar ons toe uit het evangelie van Marcus. En dat is vanmorgen. Nu uit hoofdstuk 8, we lezen daarvan hoofdstuk 8 vers 27 tot hoofdstuk 9 vers 1. En de tekst voor de prediking zijn de versen 34 en 35. De schriftlezing is Marcus 8 vers 27 tot met 9 vers 1. En de tekst voor de preek zijn dan de versen 34 en 35 van hoofdstuk 8. Marcus 8. Vanaf vers 27. En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vroeg hij zijn discipelen, zeggende tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen een van de profeten. En hij zei tot hen: maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus, antwoordende, zei tot hem: gij zijt de Christus, de beloofde Messias. En hij gebood hen scherp dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hen te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weer opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satan, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. En dan komen de hoort onze tekst. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zei hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en omwille van het evangelie, die zal het behouden. Want wat zou de mens baten, zo hij de gehele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing, als losprijs, voor zijn ziel? Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben in dit overspelige en zondige geslacht, voor die zal zich de Zoon des Mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. En hij zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Tot zover de schriftlezing. We luisteren vanavond naar de verzen 34 en 35, hoofdstuk 8, die ik nu nog een keer samen lezen. En tot zich geroepen hebben de scharen met zijn discipelen, zei hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en omwille van het evangelie, die zal het behouden. Thema voor de preek is: Jezus wijst zijn volgelingen de weg van het kruis. Jezus wijst zijn volgelingen de weg van het kruis. 3 aandachtspunten. Ten eerste, wanneer hij die weg wijst. Ten tweede, wat die weg inhoudt. En ten derde, waar die weg ons brengt. Jezus wijst zijn volgelingen de weg van het kruis. Ten eerste, wanneer hij die weg wijst, hij doet het als hij aangekondigd heeft. Dat hij gaat lijden en sterven en weer opstaan. Ten tweede, wat die weg inhoudt. Ik heb nou overal het begrip zelfverloochening. En ten derde, waar die weg ons brengt. Dat we ons leven moeten verliezen om het te behouden. U mag nu eerst de Heere dienen met uw gaven voor de reeds genoemde bestemmingen. En wij zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 131, alle vier de verzen. Psalm 131, vers 1, 2, 3 en 4. Jezus wijst zijn volgelingen de weg van het kruis. Ten eerste, wanneer hij die weg wijst. Ten tweede, wat die weg inhoudt. En ten derde, waar die weg ons brengt. Dus als eerste, wanneer Jezus die weg wijst. Gemeente, een kruis heeft voor ons een positieve betekenis. Vinden we een mooi symbool. Zullen jullie misschien wel ook al wel mensen zijn die een kettingje dragen met een kruisje eraan. En bij een kerk zie je vaak een kruis of dingen in de vorm van een kruis. Een kruis, dat is het symbool voor ons van het christelijk geloof. Iets met een mooie positieve lading. In de tijd dat Jezus leefde en in de tijd dat Marcus zijn evangelie schreef, was dat totaal anders. Het kruis, dat was een moordwerktuig, een martelinstrument. Het symbool van Romeinse overheersing en vooral van de wreedheid van de Romeinen. Als je werd gekruisigd, dat betekent al dat je tot de opstandelingen of de laagste klasse behoorde, dan leed je ondraaglijke pijn. Je stierf heel langzaam. Een verschrikkelijke dood. Het kruis, dat was afschuwelijk. Weerzinwekkend. Een beeld van wreedheid, van onmenselijkheid. En dan zegt Jezus, wie mij wil volgen, die moet zijn kruis opnemen. Wil je mij volgen? Dan gaat je leven eraan. Bereid je voor op pijn, op lijden, op de dood. Een aantal jaar geleden had je die filmpjes van IS, waarin mensen werden onthoofd. En die mensen die door IS werden gevangen genomen en onthoofd, die droegen zo'n oranje overal. Nou, als wij de woorden van Jezus naar onze tijd willen vertalen, dan klinkt het iets als van, nou, wil je mij volgen? Nou, trek dan je oranje overal maar aan. Het moeten ontzettend schokkende woorden zijn voor Jezus' discipelen. Zij zouden, die Romeinen, met hun kruis wat graag het land uitjagen. Maar Jezus zegt, neem je kruis op je. En Marcus zegt erbij, vers 34, dat als Jezus dat zegt, roept hij eerst de scharen erbij. En hij zegt het heel algemeen, zo wie achter mij wil komen, wie ook maar achter mij aan wil gaan, die weg van het kruis geldt voor iedereen die Jezus wil volgen. Er is geen andere weg achter Jezus aan dan de weg van het kruis. De weg van pijn, van lijden, van de dood. Dat zijn schokkende woorden. En het is belangrijk om die schok te voelen. Anders ben je er niet op voorbereid om als christen te leven. Christen zijn betekent dat je niet meer de dingen bedenkt die van de mensen zijn. Een christen bedenkt de dingen die van God zijn. En dat zijn dingen die schokkend zijn. Onverwacht. Die haak staan op ons menselijk denken. Onze menselijke voorkeuren. De dingen van God. Dat betekent pijn. En lijden. Ja, hoor eens even. Zegt iemand. Maar zo krijg ik er weinig zin in. Om christen te worden. Je gaat toch niet vrijwillig pijn en lijden op je nemen. Je gaat toch niet uit jezelf je eigen dood tegemoet. Dat wil je toch niet en dat kun je toch niet. Ja, dat is een goede vraag. Want daar gaat het precies om. Menselijk gezien is christen zijn helemaal niet interessant. Vrijwillig kiezen voor pijn, voor lijden, voor de dood, dat wil je niet. En dat kun je ook niet. Maar dat is juist de kracht van het evangelie. Het evangelie draait alles om. Het zet alles op zijn kop. Wat je eerst niet wilde, dat wil je nu wel. En wat je eerst niet kon, dat kun je nu wel. En hoe komt dat? Dat komt door wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. Dat is het evangelie. Wie Jezus is, wat hij gedaan heeft. En wil je gaan begrijpen waarom mensen Jezus willen volgen op die weg van het kruis? Dan moet je in de eerste plaats zien wanneer Jezus deze oproep doet aan zijn volgelingen om hun kruis op zich te nemen. Hij stelt een vraag aan zijn discipelen. Hij zegt, nou, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hoe praten ze over mij? Nou, er wensen alle ideeën over. Sommigen zeggen, dan is de doper. Anderen denken, nou, hij is misschien wel Elia, de grote profeet. Maar dan stelt Jezus nog een vraag. Maar jullie zelf, wat denken jullie ervan? Wat denken jullie? Wie ben ik? Nou, als je het evangelie van Marcus hebt gelezen, tot op hoofdstuk 8, dan heb je gezien dat die discipelen maar heel weinig begrijpen van wie Jezus is. Marcus heeft het al in hoofdstuk 1, vers 1 verteld. Hij is de Zoon van God. Maar het dringt maar heel langzaam door tot de discipelen. Maar nu breekt bij Petrus het licht door. U bent de Christus. De beloofde Messias. U bent de beloofde verlosser die Israël en de wereld zal redden. De discipelen beginnen te beseffen wie Jezus is. Daar ligt de sleutel. Als je beseft wie Jezus is, dan zie je wat het waard is om hem te volgen. Het is zo ongelooflijk veel waard om bij Jezus te zijn, dat je eigen leven eraan mag gaan. Want alleen bij hem is het echte leven te vinden. En Petrus en de discipelen zij komen tot het inzicht. Jezus is de beloofde Messias. De grote koning uit het huis van David. Nou, die wil je natuurlijk volgen. Zo'n koning. Maar Jezus zet hun verwachting meteen op zijn kop. Hij zegt, ik ga niet winnen. Ik moet veel gaan lijden. En de leiders van ons volk, die zullen mij verwerpen. En doden. Ja, en daarna zal ik opstaan. En Marcus zegt nog bij, vers 32, dit woord sprak hij vrij uit. Jezus vertelt geen moeilijke gelijkenissen of ingewikkelde raadselachtige beelden. Hij zegt het rechtstreeks open. Ik ga lijden en sterven. En daarna zal ik opstaan. En de discipelen zijn geschokt. En Petrus, die net nog zo'n diep inzicht had, die is de eerste om heftig te protesteren. Maar dat gaat dus echt niet gebeuren. Maar Jezus wijst hem meteen scherp terecht. Jezus zegt, ik ga mijzelf verloochenen. Ik ga mijn kruis op mij nemen. Ik volg de wil van mijn Vader. Ik ga de dood in. En dat doe ik om aan jullie en aan de wereld het leven te geven. Ik doe dat om jullie te dienen. Ik ga de dood in. Om jullie schuld weg te nemen. Om de zonde en de dood te overwinnen. Er is voor mij geen andere weg. Ik wil ook geen andere weg gaan, zegt Jezus met zijn woorden. Wie kiest er vrijwillig voor om te lijden, om je eigen dood tegemoet te gaan? Jezus kiest ervoor. Voor ons. En dan, als hij dat heeft gezegd, dan wijst Jezus zijn volgelingen de weg van het kruis. Zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Als je Jezus wilt volgen, achterna wilt gaan, moet je ook die weg gaan. De weg van het kruis. Je dood tegemoet. Er is geen andere weg. Maar het is de weg die Jezus ook gegaan is. Voor ons. En als je gaat beseffen wat dat betekent. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ja, dan wil je die weg ook gaan. Achter hem aan. Want bij hem is het leven. Niets is meer waard dan Jezus Christus. En dan kun je die weg ook gaan. Want Jezus is ons voorgegaan. Wij gaan die weg achter hem aan. Hij wijst die weg en hij baant die weg zelf. Hoe moeilijk die weg soms kan zijn. Hij is op die weg voorgegaan en hij is op die weg bij ons. Om ons te ondersteunen en te helpen. Jezus Christus, hij is de weg. Ons eerste aandachtspunt, wanneer Jezus de weg van het kruis wijst. Tweede punt, wat de weg van het kruis inhoudt. En wat betekent dat? Je kruis opnemen, op weg gaan, als het ware naar je executieplaats. Het kernwoord wat Jezus gebruikt is zelfverloochening. En zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Om Jezus te volgen, moet je jezelf verloochenen. Twee dingen, jezelf verloochenen en je kruis opnemen. En je kruis opnemen, dat is wat je moet doen. Het gaat over je daden. En jezelf verloochenen, dat is de houding, de gezindheid die ervoor nodig is om daadwerkelijk dat je kruis op je gaat nemen. En die weg achter Jezus aangaat. Zonder zelfverloochening kun je niet je kruis opnemen. Zonder zelfverloochening kun je niet bij Jezus horen. Wat is dat dan? Jezelf verloochenen. Jongens en meisjes, weet jullie dat? Wat dat woord betekent? Verloochenen. Nou, dat woord gebruik je niet iedere dag, denk ik, hè? Het is een moeilijk woord. Toch is het een heel belangrijk woord. We moeten goed weten wat het betekent. Maar gelukkig staat er in de Bijbel nog een geschiedenis die over verloochenen gaat. En die weten jullie wel. Petrus, die Jezus verloochent. Hoe ging dat? Dat gebeurde toen Jezus werd gevangen genomen. En ze brachten hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus die ging er achteraan op veilige afstand. Straks zouden ze hem ook pakken. En hij ging dan ook naar binnen bij het paleis van de hoge priester. Bij dat vuur staan om warm te blijven. En drie keer wordt hij herkend. Ja, jij was ook bij Jezus. Jij komt uit Galilea. We horen het aan hoe je praat. Maar drie keer zegt Petrus: waar hebben jullie het over? Ik ken die mens niet. Ik heb niets met Jezus te maken. Petrus verloochent Jezus. Ik ken die mens niet. Ik heb niets met hem te maken. Nou nu, wat is zelfverloochening? Zelfverloochening is dat je met jezelf net zo doet als Petrus met Jezus deed. Dat je tegen jezelf zegt: ik ken die mens niet. Ik heb niets met mijzelf te maken. Nou, vind ik misschien vreemd. Laat ik verder uitleggen. Nee, want wat is dat? Zeggen dat je niets met jezelf te maken hebt, dat je jezelf niet kent? Nou, misschien eerst goed om eerst even na te denken over wat zelfverloochening niet is. Zelfverloochening is heel iets anders dan leeg worden. Zoals sommige Oosterse godsdiensten zeggen. Die zeggen: nou, je bent gelukkig als je jezelf en je al je nare dingen en je pijn en al je moeilijke gedachten kan vergeten. Alsof ze niet bestaan. Als je leeg wordt. En dat is geen zelfverloochening. Wat Jezus bedoelt. Het is ook niet jezelf kwellen. Zoals bijvoorbeeld je hoort van Zoals vroeger of nog wel monniken deden. Jezelf pijn doen om de verkeerde dingen in jezelf te bedwingen. En jezelf verloochenen betekent ook niet dat je zelf niemand meer bent. Dat anderen maar over je heen mogen lopen. Dat anderen met jou mogen doen wat zij willen. Als je jezelf verloochent, ben je nog steeds iemand. Je hebt nog steeds een identiteit. Je bent iemand. Iemand die iets kan, die iets voelt, die iets wilt, maar, en dan komt wat zelfverloochening wel is, wie ik ben en wat ik wil, dat wordt niet meer bepaald, dat bepaal ik niet meer zelf, maar dat wordt bepaald door Christus. Wat ik wil, wat ik belangrijk vind, dat bepaal niet langer ikzelf, maar dat bepaalt Christus. Want ik ben zijn eigendom, met lichaam en ziel. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden betaald. En ik ben niet meer voor mijzelf, van mijzelf. En daarom leef ik voor hem. En daarom verloochen ik mijzelf. Ik ken mijzelf eigenlijk niet meer. Niet meer zoals ik vroeger was, voordat ik bij Christus hoorde. Ik ken nu Christus, hij heeft het in mijn leven voor het zeggen. Ik zeg nee tegen mijzelf, omdat ik ja zeg tegen Christus. Ik ken die eigen gerechtigde mens. Die ken ik niet meer. Die denkt, nou, ik doe toch mijn best voor God. Ik probeer te houden aan Gods geboden. Ik ben niet zoals die ongelovige buren van mij. Ik doe ook best wel veel voor anderen. Ik ben serieus met de Bijbel bezig. Daar kan God toch niet omheen. Ik ken die eigen gerechtigde mens niet meer. Die zichzelf zo goed vindt. Ik ken alleen Christus. Alle dingen die ik eerst belangrijk vond. Die beschouw ik nu, zoals Paulus zegt, als schade en drek. Als totaal waardeloos. Voor mij telt alleen wat Christus gedaan heeft en wat hij zegt. Ik ken alleen Christus die gekomen is om ons te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Ik ken alleen Christus die zegt: kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Die zegt: ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Christus die gekomen is niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En die eigenwijze mens die ik van mijzelf ben, die wil ik ook niet meer kennen. Als ik nadenk over wat goed is en wat fout, dan denk ik niet meer dat ik dat zelf wel weet en wel zelf kan uitmaken. Ik zoek naar hoe God daarover denkt. Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Ik probeer Gods doel met de wereld te leren kennen. Ik kijk of ik mij daarvoor kan inzetten. Ik wil het Lam volgen, waar het ook heen gaat. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Die eigenwijze mens, die zijn eigen weg wil gaan, die verloochen ik, die wil ik niet meer kennen. Wat ik zelf wil, waar ik naar verlang, wat mij mooi lijkt, dat telt niet meer. Dat wil ik niet meer belangrijk vinden. Christus is belangrijk. En natuurlijk, ik heb nog genoeg gedachten, genoeg eigen ideeën die naar boven komen en die zich aan mij opdringen en waar ik nog veel te veel aan toegeef. En daarom staat het ook in de tegenwoordige tijd, die verloochenen zichzelf telkens weer, iedere dag. Maar ik wil die mens niet kennen met zijn eigen wil, zijn eigen verlangens, los van Christus. Ik ken alleen Christus, wat hij wil, wat zijn verlangens zijn. En zelfverloochening, dat is een levenshouding En die levenshouding brengt je ertoe om je kruis op te nemen. Dat je gewillig kiest voor de moeilijkere weg. Omdat je achter Jezus aan wilt gaan. Bij hem wilt zijn. En wie Christus leert kennen, die leert hem kennen in de gemeenschap van zijn lijden. Er is geen andere Christus dan de lijdende Christus. En er zijn geen andere christenen dan lijdende christenen. En toch heeft iedere christen een eigen persoonlijke strijd. God geeft niet aan iedereen hetzelfde kruis. De een heeft een kruis in het huwelijk. De ander juist zonder huwelijk. De een lijdt door zijn collega's. Een ander door haar familie. De een wordt door God geroepen om te dienen in de kerk en aan de kerk te leiden. Een ander die staat omwille van Christus midden in de wereld en die leidt daar. En de een moet leren wat betekent om te vergeven. En een ander die moet zich oefenen om geduld te hebben. Maar iedereen die Jezus volgt, die heeft die strijd met zijn eigen verlangens, met zijn eigen wil, met dat oude bestaan. En hoe meer Jezus het in je leven voor het zeggen gaat krijgen, hoe meer je die pijn gaat voelen. De pijn van het kruis. Een kruis doet pijn. Heel veel pijn soms. Misschien zegt iemand wel inderdaad ja. Dat doet te veel pijn. Hoe kan ik dat ooit volhouden? Nou, dan moeten we weer terug naar het begin. Jezus wijst die weg van het kruis als hij zelf die weg inslaat. Hij heeft die weg van het kruis gebaand. Jezelf verloochenen, je kruis opnemen, dat kan alleen maar als je Christus in het oog houdt. Als je met hem verbonden bent en blijft. Als je ziet hoe hij zichzelf verloochende, zijn kruis op zich nam. Waar hij de duivel weerstond toen hij kwam met die verleidingen. Om de gemakkelijke weg te gaan. Om te kiezen voor zichzelf. Of hoe Jezus worstelde in Gethsemane. Als hij voelt, beseft wat het kost om de wil van God te doen. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar Jezus verloochent zichzelf. Hij gaat voort op de weg van het kruis. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is hij gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Hij daalde neer tot in de hel. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij gaf zichzelf over in de dood om ons het leven te geven. Het kostte hem alles om ons alles te geven. En daarom let op Christus. Op die onbegrijpelijke liefde. Op die volkomen overgave. Op die volkomen zaligheid. Dat zijn de dingen die van God zijn. Als Paulus wil zeggen dat hij Christus wil kennen in de gemeenschap van zijn lijden, heeft hij eerst gezegd dat hij hem kent in de gemeenschap van zijn opstanding. En daar ligt de kracht om ons kruis te dragen. De gemeenschap met de opstanding van Christus. En hij draagt met ons mee. Samuel Rutherford, een Puriteinse schrijver, die zegt: het zwaarste deel van het kruis dat de Heere u te dragen geeft, dat ligt op de schouders van uw sterke zaligmaker. Christus draagt het zwaarste deel van het kruis. En het is opvallend. In onze formulieren, het avondmaalsformulier en het doopformulier, kom je het allebei tegen. Het kruis dragen. Bij het avondmaal, dan bidden we dat we getroost ons kruis mogen dragen. En in het doopformulier staat zelfs dat we vrolijk ons kruis mogen dragen. He, vrolijk. Dat is niet altijd met een brede glimlach. Altijd fijn en leuk, maar wel altijd getroost. Altijd in het besef dat we het dragen in gemeenschap met Christus. Dat is ons tweede aandachtspunt, wat de weg van het kruis inhoudt. Nou, het derde punt, waar die weg ons brengt. Jezus gaat verder in vers 35. Want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en omwille van het evangelie, die zal het behouden. Er is maar één manier, zegt Jezus, om je leven te behouden, om het er leven van af te brengen. En dat is door je leven te verliezen, omwille van hem en omwille van het evangelie. Als je jezelf niet meer kent, als je eigen ik mag sterven, dan vind je het leven. Juist als je het verliest, dan vind je het. Sterker nog, je leven verliezen is de enige manier om het te behouden. Het evangelie zet ons menselijke denken op zijn kop. En wie zijn de mensen die hun leven behouden? Nou, dat weten wij wel. Degene die er goed aan vasthouden. Die zich indekken tegen de risico's. Die nadenken over hoe je de risico's kan vermijden. Hoe je zelf sterk en gezond kunt zijn. Nee, zegt de evangelie. Wie zijn leven verliest omwille van Christus en het evangelie, alleen die zal het behouden. Als Jezus belangrijker voor je is dan je eigen leven, juist dan en alleen dan zul je het leven behouden. Als je je eigen geluk vindt, je eigen geluk zoekt, je leven wilt behouden, dan verlies je het. Raak je het kwijt. Maar als je Christus zoekt, dan krijg je het geluk, het eeuwige leven erbij. Want wat is het geluk? Wat is het echte leven? Echt geluk is dat je niet jezelf zoekt, maar de ander. Dat is het geluk van de liefde. God is volmaakt gelukkig, want hij is liefde. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn zoon overgaf voor ons aan die bittere dood van het kruis. En in Gods liefde, daar vinden wij ons geluk, daar vinden wij het leven. En in Gods liefde, daar vinden we ook het geluk dat wij elkaar lief hebben. Elkaar dienen. God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf, dat is het ware geluk. Dat is het leven. Dan ben je mens, zoals je door God bedoeld bent. Dan vind je geluk en vrede en vreugde. Zo vond ook Christus het geluk, het leven. Niet door gediend te worden, maar door te dienen. Zijn leven te geven. Deze woorden van Jezus, wat een geweldige belofte. De belofte van eeuwig leven. Van eeuwig volkomen geluk. Ja, straks na dit leven zal het geluk volkomen zijn. Maar juist ook hier, als je die weg van het kruis gaat, dan proef je ook al een voorsmaak, hè, van hoe dat zal zijn. Als je wordt afgebroken. Dat oude bestaan wordt neergehaald. Dan kun je toch een dieper geluk, een diepere voldoening, een diepere vreugde vinden dan je vroeger ooit vond, toen je nog de moeite niet nam om Christus te volgen. Toen je liever het lijden en de moeilijkheden uit de weg ging en eromheen liep. En als je nu al iets proeft van het leven, hoeveel heerlijker moet het leven dan straks zijn als het volkomen is. Bij de bron van het leven zelf. Als er niets meer is, dat het besef van Gods liefde en aanvaarding nog in de weg staat. Niets meer dat hem nog van ons scheidt als we Jezus mogen zien zoals hij is. In heiligheid en vrede. Eeuwig leven. Een geweldige belofte die Jezus geeft. Juist als je je leven verliest. Jezelf verloochent. Je kruis op je neemt. En tegelijk, dat is altijd de andere kant, is het ook een indringende, een ernstige waarschuwing. Wij houden van kiezen. Wij ook binnenkort in Stolwijk naar de pastorie te verhuizen. We hebben nu een tijdelijk huis. We zijn bezig. Allemaal over de eer, allemaal keuzes maken. Nou, kies maar een kleurverf. Nou, kies maar 1000 kleuren. Je krijgt er keuzestress van, zeggen we dan. Maar bij Jezus ligt het anders. Er zijn maar 2 mogelijkheden. Of je verliest je leven omwille van hem en je behoudt het. Of je wilt het behouden en dan raak je het kwijt. Vers 36. Want wat zou het de mens baten, zo hij de gehele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Jezus waarschuwt. Je kunt je ziel verliezen. En je ziel, je diepste ik, wie je werkelijk bent. Je bestaan. Voor God. En om je ziel te verliezen, hoef je helemaal niet zoveel te doen. Gewoon maar doen wat uit je eigen hart komt. Gewoon de menselijke dingen bedenken. Gewoon de weg verder gaan die je altijd al gaat. Gewoon proberen iets moois van je leven te maken zonder God en zonder Christus. Steeds nee zeggen als Christus naar je toe komt met zijn evangelie. Steeds zeggen, nee, ik ken die mens niet. Nou stel, zegt Jezus, dat je heel de wereld wint. Dat je alles krijgt wat je in jouw ogen gelukkig maakt. Nou, wat wil je? Een mooi huis. Een droombaan. Een heel leven lang geen financiële zorgen. Genoeg vrije tijd en ontspanning. Heerlijke vakanties. Mooie reizen overal en nergens heen. Een geweldige partner. Superkinderen. Geen ingewikkelde opvoedproblemen. Geen psychische worstelingen. Geen moeilijke omstandigheden. Niemand die te hoge eisen aan je stelt. Maar als je schade leidt aan je ziel, wat heb je daar dan aan? Je leven is zo voorbij. En niets is zo kostbaar als je eigen ziel. Vers 37. Of wat zou een mens geven tot lossing van zijn ziel? Wat heb je aan heel de wereld? Als je schuld voor God niet is betaald. Als je zelf de straf op je zonde, op het gaan van je eigen weg moet dragen. Straks zal Jezus de wereld oordelen. Hij zegt in vers 38. En in het oordeel zal bepalend zijn hoe je houding naar hem is geweest. Als je nu tegen Jezus zegt, ik ken die mens niet. Dan zegt hij straks tegen jou, ik ken je niet, ga weg van mij. Als je heel de wereld wint, dan heb je het gemaakt. Dat is ons menselijke denken. Maar het evangelie, dat van God is, dat zegt, je bent een dwaas. Zoals die rijke dwaas, over wie Jezus een gelijkenis vertelt in Lucas 12. Hij heeft alles goed voor elkaar. Met zijn bedrijf, mooi huis, grote schuren. Nou, 1 probleem, ze zijn niet groot genoeg. Nou, gaat hij grotere bouwen. Maar God zegt tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Hij verliest zijn leven, omdat hij het wil behouden. meer dan 60 jaar geleden. Op 8 januari 1956 werden in Ecuador, Zuid-Amerika, 5 jonge zendelingen vermoord. Ze waren met een watervliegtuig naar een indianenstam gereisd, diep in het oerwoud. Ze wilden daar het evangelie brengen. Ze dachten dat die indianen hen welkom zouden heten. Maar ze hadden een vergissing gemaakt, de dingen verkeerd geïnterpreteerd. Ze werden alle 5 na de landing doodgestoken. Een van die zendelingen, dat was Jim Elliot. Hij was toen 28 jaar oud. En zijn vrouw bleef achter met een zoontje van 10 maanden. Zijn vrouw, Elizabeth Elliot, die is een paar jaar geleden overleden, op hoge leeftijd. Hij heeft ook een boek erover geschreven, 5 kruisen in de jungle. 28 jaar, veel te jong, zeggen we dan. Een mislukt leven. Toch niet. Jim Elliot vond het leven door het te verliezen, omwille van Jezus. Hij gaf zich over aan deze belofte van Jezus. Al toen hij student was, dacht hij erover na en hij schreef een keer in zijn dagboek: je bent geen dwaas als je opgeeft wat je niet kunt houden om te winnen wat je niet kunt verliezen. Hij gaf zijn leven op om het eeuwige leven te winnen. Je bent geen dwaas als je opgeeft wat je niet kan vasthouden. Om te winnen wat je nooit kunt kwijtraken, nooit kunt verliezen. Welke weg kies jij? Je eigen weg. De wereld winnen. Je leven behouden. Je raakt je leven kwijt. Je verliest het. Je kunt het niet vasthouden. En je leven kwijtraken. Dat is de eeuwige dood. Of wil je de weg van Christus gaan? De weg van het kruis. Omdat Hij alles voor je is. Dat betekent je leven verliezen. Maar juist dan zul je het behouden. Het vinden. Want Jezus, Hij is het die door zijn sterven aan ons het leven gaf. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 49, waar je ook die 2 mogelijkheden tegenover elkaar tegenkomt. Van de dwaas die rijk is en altijd wil blijven leven. En degene die zijn geluk in God vindt en mag zingen: maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zing op Psalm 49, vers 3 en vers 6. laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij danken en loven U voor Uw wonderlijke evangelie, dat heel ons denken op zijn kop zet. Een kruis zet door al onze overwegingen, onze neigingen, onze gedachten, onze verlangens. En juist daarom ook zo wonderlijk en zo heerlijk en zo ongelooflijk is dat U zelf in Uw Zoon het kruis op U genomen hebt en zo het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Wij prijzen U, drie enige God Vader, dat U de wereld zo lief hebt gehad, dat U Uw Zoon zond. Heer Jezus Christus, Zoon van God, wij prijzen U, dat U zo gewillig die weg naar het kruis bent gegaan. En Heilige Geest, wij prijzen U dat U gekomen bent om dat alles in ons leven uit te werken, om ons te leren om die weg te gaan. Mag dat ook de uitwerking zijn van Uw woord vanmiddag. Dat wij opgeven wat we niet kunnen vasthouden, om te winnen wat wij nooit meer kunnen verliezen. Leid ons, Heere, op die weg. Te midden van alles wat ons een andere kant op wijst. Te midden van alles in onszelf wat ons een andere kant optrekt, een andere richting op wil duwen, bij U vandaan. O Heer Jezus, houd ons dicht bij U door Uw Geest. Breek af wat in de weg staat. Breek door tegenstand heen. Breng ons op de knieën voor U om te vragen: Heere, wat wilt U wat ik doen zal? We bidden ook, Heere, om Uw kracht om de goede keuzes te maken. Meer dan ooit hebben wij de mogelijkheid om de moeilijke dingen uit de weg te gaan. Om comfortabel voor onszelf te leven. Heer, geef ons niet over aan die verharding, aan dat oordeel. Maar bezoek ons genadig met Uw heil. Dat Jezus Christus voor ons kostbaar mag zijn. Zo kostbaar dat we er alles voor over hebben om zijn weg te gaan. En maak ons zo tot een zegen voor de mensen om ons heen. Hoor ons genadig, Heer. Ga met ons mee als we hier vandaan gaan. Breng ons veilig de plaats van bestemming. Geef een gezegende avond. Een goede bespreking, overdenking van Uw woord van deze dag. Een goede week van voorbereiding op het avondmaal. Voor volgende week de gekruisigde te mogen ontmoeten. De tekenen van brood en wijn. Is nabij in alle dingen die we in de agenda hebben staan. En de dingen die er niet in staan, die nog komen, onverwacht op ons pad. Wees bij ons thuis, in het gezin, op het werk, op school en waar dan ook. Wees bij ons, Heere, in het dragen van het kruis. Als het ons naar beneden drukt, o, geef ons verbondenheid aan de Heer Jezus Christus. En help ons om elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen. Dat bidden wij U uit genade en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 16, vers 6 over de vreugde die het geeft om de weg te gaan die de Heere wijst. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6. ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.